Dit is een podcast over de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, met trots gesteund door Fisherman's Friend. Let op, deze podcast gaat over een tragische gebeurtenis waarbij jonge mensen zijn verdronken. Deze verhalen kunnen emotionele reacties oproepen. Welkom terug bij Redders op Zee, deel 2, over het Scheveningse surfdrama. Heb je deel 1 nog niet geluisterd, dan raad ik je aan deze aflevering nu stop te zetten en daar te beginnen. In het eerste deel hoorde je hoe Ruurd werd gered, terwijl hij het niet meer verwachtte. Redders op zee Arie en Marco namen ons mee door dag 1 van de reddingsoperatie. Je hoorde hoe de vrijwilligers van de KNRM met gevaar voor eigen leven Ruurd en de lichamen van Joost en Sander aan wal wisten te brengen. Na 4 lange uren was het te donker om te zoeken, terwijl er nog 3 surfers vermist werden. We stopten deel 1 bij Marco, die vertelde waarom hij na de reddingsactie geen slaap kon vatten. Daar pakken we het verhaal weer op. Ruurd is thuis bij zijn vrouw en kinderen, maar ook hij doet geen oog dicht. Ondertussen heeft Marjolein, de moeder van Max, geen idee van wat haar zoon is overkomen.
Ik had de avond ervoor een vriendin op visite. En we hadden gewoon een gezellige avond, meiden onder elkaar, een wijntje gedronken, veel gelachen. Om een minuut of 10:30, denk ik, ging ze naar huis toe. We allebei de volgende dag weer werken natuurlijk. En bij het weggaan kijkt ze op haar telefoon en ze zegt iets over service in Scheveningen. En het ging langs me heen. En ik ging naar bed toe, want ik was moe. En om een uur of 1:30, 2:00 werd eraan gebeld. Politie. En dan weet je altijd, missen ze. De politie staat niet zomaar voor de deur. Dus ik heb 2 kinderen, Ivy en Max. En Ivy was toen 7, die was bij de vader. Dus ik dacht, nou, die is het niet. Dan moet het Max zijn. En ja, dan ga je gedachten natuurlijk zo snel. Hè? 2 vrouwelijke agenten voor de deur midden in de nacht. Ivy is het niet, dan is het Max. En laat die godsnaam iets hebben uitgefroten. Toen zeiden ze, we denken dat uw zoon vermist is. En ik dacht, vermist? Weet je, wat is dan voor iets raars vermist? Ik heb hem de vorige dag natuurlijk nog geappt. En toen was hij niet vermist. Dus hoe lang moet je weg zijn voordat iemand je als vermist opgeeft? Dus ik snapte er eigenlijk niks van. En de tweede zin was iets met service in Scheveningen. En toen wist ik het. Toen kon ik natuurlijk heel snel herinneren wat er de avond ervoor even gezegd was over die service in Scheveningen en agenten voor de deur die ook iets met service in Scheveningen zeggen. En mijn zoon, ja, dan is het klaar. En ik weet ook niet eigenlijk wat mijn reactie is geweest. Of ik in elkaar zakte of dat ik een gil gaf of dat ik niks deed. Ik weet het eigenlijk niet meer. Maar goed, ze kwamen binnen. En ze zeiden dat ik de recherche moest bellen in Scheveningen. En die vertelde me heel duidelijk precies wat er aan de hand was. Dus mijn eerste vraag was eigenlijk, hoe weten jullie dat Max erbij is? En toen zeiden ze, zijn auto stond daar. Zijn telefoon zat nog in zijn auto. En zijn vrienden hebben het bevestigd. En vervolgens zei hij nog, u hoeft geen hoop meer te hebben. Als de recherche zegt, je hoeft geen hoop meer te hebben, dan is dat de realiteit. Want dat zeggen ze natuurlijk niet zomaar. Als er ook maar een fractie hoop is, dan zeggen ze het niet. Dus het feit dat hij het zo hard zei, wilde voor mij eigenlijk zeggen, mijn zoon is overleden. Het is de meeste pijn die je op dat moment kan voelen. Het is werkelijk, het giert door je lijf heen. Het is niet voor te stellen wat je voelt. Alsof er gewoon in het midden van je lijf niks meer zit. Het is gewoon één open, gapend gat. Je gedachten werken ook niet meer. Ik merkte dat ik eigenlijk gewoon niet meer volle zinnen kon denken. Alleen maar korte zinnetjes. Max is dood, Max is dood, Max is dood. Dus ik heb de meeste pijn die je als moeder zijnde kan hebben. En het verscheurt me werkelijk van binnen. En toch ga ik niet dood. En dat is heel gek, hè? Want het doet zoveel pijn dat je denkt van dit kan een mens helemaal niet aan. Maar je kan het toch aan.
De agenten vertrekken en dan is Marjolein alleen. In haar wanhoop probeert ze haar familie en haar vriendinnen te bellen, maar niemand neemt op. Het is 2:00 in de nacht en iedereen slaapt.
Ja, toen zat ik in mijn eentje, toen heb ik de vader van Max gebeld. Ik denk dat we het allebei, dat we nog niet echt bij het gevoel konden. Het was informatie uitwisselen. Hoe hoorde jij het? En waar ben je nu? Zal ik naar Scheveningen komen? Nee, het heeft geen zin. Hopen dat ze hem snel vinden. We houden wel even contact morgenochtend. Terwijl je toch weet dat je allebei in diezelfde pijn zit. Was het gewoon vertellen eigenlijk.
Nadat ze heeft opgehangen, probeert ze opnieuw haar vriendinnen te bereiken. Maar ze krijgt nog steeds niemand te pakken. Het moet de langste nacht van haar leven zijn geweest. Alleen thuis, met het nieuws dat haar 22-jarige zoon is vermist op zee. Ze ziet de tijd verstrijken tot de volgende ochtend, rond 7 uur.
Ja, had ik iedereen natuurlijk gillend aan de telefoon. En dan wordt het wat meer werkelijk. Hè? Dat je op het moment dat je het gaat uitspreken naar meer mensen, dan komt het, wordt het verdriet groter eigenlijk. Dat als het verspreid wordt. En toen kwamen vriendinnen naar me toe, mijn zus kwam. En ik dacht alleen maar, Max moet gevonden worden. Weet je, het is, hij is dood. Maar hij moet gevonden worden, want ik wil hem kunnen begraven. En dat waren denk ik ook mijn enige gedachten, als ze me vinden.
Ook Ari en Marco konden de slaap niet vatten. Niet alleen omdat ze zoveel hebben meegemaakt, maar vooral omdat nog niet iedereen is gevonden.
Ja, dat is heel lastig natuurlijk. En dat is voor iedereen heel erg lastig. En het wekkertje staat op 5 uur. Want je gaat natuurlijk weer verder met zoeken. Je weet dat je aan het zoeken bent naar lichamen. Je weet dat je gaat zoeken naar lichamen. En de gedachte is dan dat het heel mooi zou zijn dat als je de vermiste personen vindt, dat je die toch bij een familie kan brengen.
Als je al weet dat het een bergingsactie wordt, dan ben je inderdaad al terneergeslagen. Ik denk dat er een heleboel mensen ook niet zoveel de slaap hebben kunnen vatten. En dan ben je eigenlijk nog een beetje in het boot als een bakje koffie aan het doen. Aan het bespreken wat er is gebeurd en wat je gaat doen. En dan loop je eigenlijk naar buiten. En het eerste wat mij opviel was dat links naast het boothuis, daar stond die vrouw weer met dat kind.
De avond ervoor had Marco haar ook gezien bij het boothuis. Een vrouw op zoek naar haar zoon, die net als de zoon van Marjolein nog niet gevonden is.
En eigenlijk iedereen die liep eigenlijk gelijk door naar de boot. Ik in eerste instantie ook. Op een gegeven moment dacht ik maar, toch begon er iets te knagen. Dus ik liep eigenlijk terug naar die vrouw. Dus joh, mevrouw, ik zeg, volgens mij heb ik je gisteravond ook gezien staan. Ik zeg, gaat het? Nou, toen pakte ze mijn hand beet en dus is ze begrepen. Breek mijn kind terug. Nou, die lacht er nog. Nou, dan breekt je hart. Echt. Ja, dan breekt echt je hart. Maar ja, dan ga je er gelijk ook weer vol in. Want je wil hem terugbrengen.
De Kitty werd bemand en de Bluga werd bemand. We hadden afgesproken dat ook de boot van Terheide en van Katwijk en van Hoek van Holland zouden komen zoeken nog. Een helikopter die ook de avond er al was om te proberen het schuim weg te blazen. Zodat wij misschien die surfer die onder het schuim verdwenen was, dat we die zouden kunnen vinden. Dat lukte toen niet. Dat lukte op de ochtend wel. Omdat het schuim wat ingeklonken was. Dus die helikopter die blies met zijn wieken het schuim weg. Ja, en op een gegeven moment zagen we, kwamen er van allerlei planken kwamen er tevoorschijn. En op een gegeven moment ook een lichaam. Dat hebben we met het kusthulpverleningsvoertuig geborgen richting het boothuis gebracht. Ik denk een uurtje later werd er een tweede lichaam gevonden. Dat hebben we samen met de brandweer geborgen. Dat lag tussen de blokken van het havenhoofd. En dat hebben we geborgen en dat hebben we ook naar het boothuis gebracht.
Het is dinsdag 12 mei 9:30 als bij Marjolein in Muidenberg de telefoon gaat. Het is de vader van Max die haar vertelt dat hun zoon gevonden is. Marjolein rijdt met haar zus naar Scheveningen om het lichaam van haar Max te identificeren. De politie laat haar eerst een foto zien.
Max gezicht met zijn ogen dicht. Mond een klein stukje open. De Max die ik ken, die een bepaalde zachtheid over zich heen heeft. Die een altijd een vrolijk gezicht heeft. Altijd een uitdrukking op zijn gezicht. Weet je, dit is gewoon een dood iemand. Een foto van je dode zoon is niet alsof hij slaapt. Weet je, dan is hij echt dood. Toen moesten we weer wachten. Want inmiddels was Pim ook uit het water. En ja, de lijkschouw moet dan komen. Dus we konden er niet bij. Maar het duurde lang. We hebben een paar uur zitten wachten daar. Ik denk dat het wel 2 uur was. Dat is echt lang. Wat ze heel graag wilde was dat hij ergens anders naartoe gebracht werd. Een uitvaartcentrum of zoiets dergelijks. Dat wilde ik absoluut niet, want ik wilde alleen maar naar hem toe. Dus dat is ja, een aantal keer een discussie heen en weer geweest. Van ja, maar als we hem daar naartoe brengen. En ik dacht, nee, ik wil gewoon nu naar hem toe. En uiteindelijk konden we er naartoe.
Na 2 uur wachten mag ze eindelijk naar Max. En dan begrijpt ze waarom de politie haar zoon naar een uitvaartcentrum wilde brengen.
Op de betonnen vloer. Ik heb er handdoekjes over hem heen. Die betonnen vloer is zo hard en koud. En ik ben naast hem neergeknield. En ik heb hem vastgepakt en gekust. Mijn handen door zijn haren. En ik heb gezegd, ik ben een yogi. En ik ga goed voor je zorgen. En het was echt heel koud. Ja, het is... Het is niet voor dat zelfs als je kind dood ziet... Weet je, en Max die het altijd warm had en altijd warm was en zacht. En die lag op die betonnen vloer. En hij was zo koud. En dat geeft kortsluiting in je hoofd. Want als moeder zijn, dan wil je alleen maar verwarmen. Het gaat niet meer. Weet je, ik kan mijn liefde niet meer... aan hem geven. Het is alsof het nergens meer terechtkomt dan. En dan ga je echt compleet naar de Filistijnen. Weet je, dan ineens besef je van dit was dus inderdaad niet alle pijn die ik had. En er kwam heel veel in één keer bij. Maar nog steeds niet alles. Het was meer dan dat mijn lijf aankon, maar het was nog steeds niet alles. En ik dacht alleen maar, hij moet weg hier. Hij moet naar huis.
Max wordt eerst naar een uitvaartcentrum gebracht. Ondertussen wordt Marjolein op de been gehouden door al het regelwerk dat bij een uitvaart komt kijken. Samen met haar ex, de vader van Max, gaan ze naar zijn studentenwoning om kleding voor zijn uitvaart te halen. Aan het einde van de dag wordt Max thuisgebracht.
En toen was het op een of andere manier goed. Dan dacht ik van ja, ik heb hem thuis. En ik kan dit wel. Ik kan dit aan. Ik merkte dat ik echt wat rustiger werd. Omdat ik hem bij me had. En ik dacht, weet je, als ik dit de rest van mijn leven heb... Max hier thuis in de kamer. Dan kan ik dat wel.
Die nacht slaapt Marjolein naast het lichaam van haar zoon. De volgende dag wast ze haar zoon. Familie en vrienden komen langs om afscheid van Max te nemen. En dan moet de kist dicht.
En dat is misschien wel het allermoeilijkste moment geweest. Dus ik heb hem ook zelf in de kist getild. En dan op een gegeven moment gaat die deksel erop. En dat is het moment dat je ineens beseft van ik ga hem nooit meer zien. Helemaal nooit meer. En toen kwam er echt een oerkreet uit mijn tenen. Het is een pijn die je voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Het is de liefde van je kind die ontnomen wordt. En dat is zo groot. Daar zijn helemaal geen woorden voor. Dat kan je alleen maar voelen. Weet je, het is een kleur die ik kan zien, die jij niet kan zien. Het is een geluid wat ik kan horen, wat jij niet kan horen. En er zijn geen woorden voor.
We gaan terug in de tijd naar de ochtend van 12 mei. Ruurt is thuis en probeert te bevatten dat hij de enige overlevende is.
Ja, je wil eigenlijk verdwijnen. Je wilt liefst de auto pakken en naar ver naar het zuiden rijden. Ver van het drama af, eigenlijk weer vluchten. Dit is niet waar, maar het is wel waar. Dit kan ik niet onder ogen zien. Je vraagt je af waarom jij het of ik het heb gehaald. Je krijgt in één keer een stormvloed aan vragen. Waarom ik wel, hun niet. Heel ingewikkeld proces in je hoofd die dan zich gaat afspelen. Van, ik wilde eigenlijk ook niet meer zijn. Laat mij ook maar gaan, weet je. Maar anderzijds ook super dankbaar dat je er bent. Dat je ook weer gelijk vader bent. Want de volgende ochtend waren de jongens beneden. En ergens gaat het leven ook gewoon direct weer door. En ben je weer vader. Dus het is een heel ingewikkelde staat van zijn. Tussen heel veel vragen. En daar geen antwoord op krijgen. Ik had daarvoor een coachopleiding afgerond in februari 2020. Heel erg een persoonlijke reis gemaakt rondom persoonlijke ontwikkeling. Zeker omdat ik toen de urgentie voelde als vader met jonge kinderen. Oké, wat wil ik mijn kinderen meegeven en wat niet? En wat heb ik zelf nog aan te kijken? Want als ik dingen zelf aankijk, en kan ik hopelijk een weer wat betere vader zijn voor mijn kinderen. Dus ik ben een opleiding gaan doen. En daar leerde ik vooral heel erg om te gaan met mijn ongemakkelijke gevoelens van schuld, schaamte, verdriet, angst. En had ik daarin al best wel wat vlieguren gemaakt rondom kwetsbaarheid. En eigenlijk die ochtend daarna, ik wilde vluchten, maar ik voelde in alles, ik moet daar weer heen. Dus ik ben die ochtend direct op de fiets gestapt, door de duinen gefietst. Naar eigenlijk de shore, dichtbij de plek. Het werd een soort bedevaartsplek, een soort van ontmoetingsplek voor de watergemeenschap en vrienden en familie. En daar heb ik een hele ochtend tig keer mijn verhaal gedaan in complete shock en verwardheid. En dat was mijn eerste stap richting het aankijken.
Ruurt voelt zich schuldig als enige overlevende. Dat is een bekend fenomeen. Waarom leeft hij nog? Had hij niet iets kunnen doen om zijn vrienden te redden? Hij wordt geholpen door misschien wel de enige mensen die dat echt kunnen.
Ja, ik ben eigenlijk binnen, denk ik, 1 of 2 dagen. Het is moeilijk om die periode heel erg in een goede tijd te zetten. Want er is zoveel gebeurd. Maar ik ben eigenlijk alle ouders ben ik tegen het lijf gelopen. Op die plek. Of rond bij de zee. En het is wel heel bijzonder. Want ik hoorde iedere keer weer van, het is niet jouw schuld. Terwijl ik daar helemaal niet om vroeg. Hoorde ik iedere keer, iedereen is daar met zijn eigen verstand en verantwoordelijkheid ingegaan. Het is niet jouw schuld. Poeh, en dat gaf mij wel meer dankbaarheid dat ik er zelf mocht zijn. Want dat was er in het begin niet. Daar zat nog niks. Ja, ik was er wel, maar ja. Alleen die vragen en natuurlijk voor je kinderen, maar voor de rest wil je er eigenlijk helemaal niet zijn. Dus dat gaf wel heel veel. Dat raakte me wel diep in mijn hart. En daardoor kon ik ook wel iets meer gevoel hebben van, jee, ik mag ook wel dankbaar zijn dat ik er nog zelf ben.
De ochtend dat Marjolein bij het boothuis was om het lichaam van Max te identificeren, waren ook de families van Pim en Matthijs daar. Pim was gevonden, maar Matthijs nog niet.
Dan weet je dat er nog één persoon vermist is. En daar wordt dan druk naar gezocht. En op een gegeven moment zien de mensen die op het strand lopen of op de haven, of die zien wat drijven, die weten natuurlijk ook dat er nog één lichaam vermist is. Dus we hebben het ontzettend druk gehad in die eerste week na dat drama, met constant iedere dag alarm omdat mensen wat hadden zien drijven of wat hadden gezien. Dan ga je zoeken en dan hoop je dat lichaam te vinden.
Mensen zien ineens van alles. Hè. Rond Scheveningen hebben ook zeehonden. En op het moment dat de mensen maar een zeehond zagen of iets zwart in de zee, dan werden we uitgeroepen. Nou, we hebben in die 3 weken hebben zoveel acties gekregen. We hebben van alles lopen zoeken. We hebben met de marine lopen zoeken, met een soort mini-torpedo was dat, die de grond afscant. Met TU Delft hebben we gekeken met een soort ballonnen, hoe de stroming was en hoe een lichaam dan eventueel waar hij dan kon vandaag.
Duikers zijn er. Er is met een visserschip is er tussen de havenhoofden nog gezocht met netten om te kijken of ze de persoon konden vinden. Maar nee.
En je weet dat zijn familie natuurlijk continu in onzekerheid zit. Ik denk als je als familie zijn en nog steeds, nou ook al na 3 weken, nog steeds bij je eigen denk een percentage van hoop heb. Ja, dat kijk, die hoop is onrealistisch natuurlijk, maar je blijft het houden zoals ouder zijnde.
En daarom geven de hulpdiensten niet op. Bij elke melding van mensen die wat denken te zien in het water, vaart de KNRM uit in de hoop Matthijs te vinden. Bij de vrijwilligers van de KNRM in Scheveningen is er een enorme behoefte om alles wat er gebeurd is te verwerken. En dus organiseren ze een bijeenkomst.
Nou, dat hebben we wel, vind ik, op een hele goede manier aangepakt. Dus we hebben alleen maar mensen die bij de actie betrokken waren. Met iemand van het IVP, dat is een organisatie die door de KNRM wordt ingehuurd bij traumatische gebeurtenissen. Daar hebben we erover gesproken en iedereen, we hebben alle beelden die er waren van de diverse fotografen, de televisies, noem maar op, alles. We hebben een presentatie gemaakt met het hele marifoonverkeer erbij. Dat hebben we eerst met z'n allen zitten te bekijken. En daarna heeft iedereen hebben we gevraagd van jou, wat staat je nou nog bij? Wat voor vragen heb je nog? Wat zijn dingen die je opgevallen zijn? En ja, dat was een hele goede bijeenkomst. Ook wel een heel emotionele.
Heel erg emotioneel. Mensen die waarvan ik het niet had verwacht dat ze überhaupt konden huilen, weet je. Omdat ik altijd dacht dat ze grote stoere mannen waren. Nou, die liepen daar te huilen. Maar ja, ik ook. Dat zeg ik net wel van die jongens. Dat koude beton. En ja, nog steeds het onbegrip dat ik die klote 30 centimeter niet even kon strekken. Dat ik een van die jongens, Pim of Max, uit het water had kunnen halen. Ja, dat vond ik ook een waardeloos moment dat niet even lukte.
Maar het is wel iets waarbij iedereen heeft kunnen zien wat we als ploeg gedaan hebben en wat we als ploeg hebben neergezet. Waarbij ook het uitgangspunt was van jongens, er zijn 5 mensen om het leven gekomen, maar we hebben er 1 en we kunnen rennen. We waren natuurlijk al het team en je moet ook een team zijn. Ben je vrijwilliger bij de KNRM, ja, dan is het toch heel belangrijk dat je binnen het team past wat wij hebben. Dat je weet wat je doen moet, dat je elkaar kan vertrouwen, dat je op elkaar kan bouwen. Maar als je zo iets meemaakt, dan is dat eerste wat ik net zei, is sowieso nodig. Maar het maakt wel de band onderling een heel stuk sterker,
ja. Ja, ik gooi mijn ziel en zaligheid in mijn gezin, maar ik gooi ook mijn ziel en zaligheid in de KNRM. Ik heb mijn familie thuis, maar ik heb ook mijn familie bij de KNRM. Dat klinkt heel raar. KNRM is een groep jongens en meiden met een hele grote diversiteit. Rechters tot brandweermannen, tot mensen die bij de reiniging werken, tot noem maar op, ik bij de tram. Maar je leert elkaar zo in kennen. En er zitten jongens bij, als ik die in de kroeg tegen zou komen en ik ken ze niet, zou ik ze straal voorbij lopen. Maar nou heb ik het grootste plezier met ze. En dat is het vrienden van de KNRM. Je leert mensen heel goed kennen. Maar je moet ook op ze kunnen bouwen. En dan wordt het automatisch een soort familie van je.
3 weken verstrijken zonder enig spoor van Matthijs. Tot donderdag 4 juni 2020. Marco gaat een kopje koffie drinken op het boothuis, net voor hij een weekje met vakantie gaat.
Toen was ik met Hugo en Marnix, ze waren met z'n drieën een bakje aan het doen. En toen kreeg Hugo op een gegeven moment telefoon. En toen zag ik eigenlijk gelijk al een telefoongesprek aan Hugo's gezicht. Van, hé, dit is iets... En Hugo ging op, toen zei hij, ja, zeg maar, Martijn is gevonden. Einde van de koppers, noordelijk havenhoofd. En toen kom ik daar op die havenhoofd lopen. Het eerste wat ik... Wat me overkwam, is dat er een brandweerman... Die ziet me lopen in mijn KNRM-uniform. En draait zich rond, die pakt me meet. Die schiet in de tranen. We hebben hem. Dat vond ik heel erg vreemd. Ik denk, oké, weet je wat zeker? Ja, het is hem. En toen heb ik nog heel eventjes naar beneden gekeken. En toen zag ik hem leggen. En ja, toen was het alsof er een hele deken van me afviel. Zijn familie heeft nu rust. Zijn familie kan nou iets begraven of iets cremeren, wat ze ook doen. Maar ze hebben hun Matthijs terug.
De familie kan nu eindelijk afscheid nemen. En beginnen met rouwen. Maar het verlies van je kind is een verdriet dat eigenlijk niet kan helen.
Weet je, kinderen gaan niet dood. Als je kind komt te overlijden... dan is niks meer zeker, hè? Als dat kan gebeuren, dan kan werkelijk alles gebeuren.
3 weken na Max' dood begint Marjolein met het opschrijven van haar rauwe emoties. Het wordt een boek, Rauw, waarmee ze andere ouders die een kind verliezen wil helpen.
Weet je, de kans dat je eigen kind komt te overlijden is niet zo heel erg groot. Zoveel kinderen overlijden er nou ook weer niet in Nederland. Maar de kans dat je iemand in je leven tegenkomt die een kind heeft verloren... een kind is verloren, dat is natuurlijk best wel groot. En dan is het eigenlijk de enige vraag, wat ga je doen? Niet de vraag, moet je wat doen, maar wat ga je doen? Zodat die vader of moeder net even iets meer steun krijgt. Net even iets sneller weer op de been is. Net iets sterker wordt om die last te dragen. Want dat is uiteindelijk het enige wat je moet doen en je moet leren... hoe je het verdriet vast moet houden, hoe je het moet gaan dragen. Want het gaat niet weg. Het is er altijd.
Hoe kon het gebeuren dat op 11 mei 2020 5 surfers stierven in het schuim? Daar deed het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee onderzoek naar.
Die dag die ging vooraf door een aantal dagen waarin je heel erg veel algen had. Vervolgens had je de noord-noordoostenwind, waardoor de algen en ook langzaam richting de kust werden gedreven. Op 10 mei was een hele donkere dag en daarbij is waarschijnlijk die algenbloei in elkaar gestort. Dat doen algen, als ze te weinig licht hebben, dan storten ze in elkaar. En op dat moment komen de eiwitten en de suikers vrij, die als je daarna harde wind krijgt, tot schuim worden. En de wind stak op 10 mei en langzaam schoof dus de algen richting kust en in de branding werd het opgeklopt tot schuim. En vervolgens, omdat het een noord-noordoostenwind was, schoof dat schuim ook naar het zuiden en bleef hangen op pieren die uitstaken, zoals het Noordelijk Havenhoofd.
Ja, en dan is om 6 uur ook nog wat veranderd, hè, aan omstandigheden, waardoor het nog even wat heftiger werd.
Ja, wat er toen gebeurde is dat de wind, die draaide een beetje, die draaide nog iets verder naar het noorden. Dus het schuim dat tegen het havenhoofd aan lag, dat werd eigenlijk langzaam een beetje de hoek ingeduwd door de wind. Maar tegelijkertijd draaide ook de stroom. Je ging van de ebstroom naar de vloedstroom. Ongeveer op hetzelfde moment. Dus het kan niet anders geweest zijn dan dat het schuim ging schuiven.
We gaan weer terug naar de dagen na het drama. De tijd dat Ruurt zijn overlevingsschuld een plekje probeert te geven. De waterman die zowel voor zijn plezier als voor zijn werk de zee ingaat, besluit het monster in de ogen te kijken.
Dag 2 denk ik, dat ik in mijn zwembroek stond op het strand in nog een laagje schuim. Wat heel erg, heel surreëel, heftig voelde, want het was eigenlijk compleet, was het toneelspel veranderd. Klein wat restschuim en toen ben ik de zee ingelopen en dat voelde juist echt supergoed, de zee. En daarin kwam ik wederom thuis en begroette de zee eigenlijk me als een soort van Als een ja, ik noem het een respectvolle vriend. Dus daarin kon ik heel erg het onderscheid snel maken tussen water, zee. Waar ik ook in vluchtte, wat ook ergens mijn redding is geweest. En het afschuwelijke, heftige schuim. De heftigheid, de intense ervaring kwam weer boven. En anderzijds was het soms zo surreëel mooi, die zee, het licht, de golven, die dagen. Er kwamen er die avond erna een sessie geweest met golven die ik niet kon plaatsen, maar die voor mijn gevoel gestuurd waren door de jongens. Dat waren hele bizarre, mooie golven en die we surften met een groepje. En waarin er ook gewoon gespeeld weer werd. Dus dat, ja, het is, dat is heel, heel apart en heel, ook heel helend. Ja.
In de golven voelt Ruurt iets bijzonders. De aanwezigheid van de verloren surfers.
Ja, die heb ik echt zo gevoeld. En dat gaf mij wel heel veel rust. Ze zijn er niet meer in de fysieke vorm, maar ze zijn er nog. En het, ja. Ja, er kwam wat acceptatie.
Nu, 3 jaar na die noodlottige maandag, vraag ik Ruurt hoe hij terugkijkt op het drama.
Je leven is daardoor niet meer hetzelfde als voorheen. Je bent bewuster van het leven en je bent bewuster van de dood. En dat zorgt enerzijds voor de kwetsbaarheid van het leven heel erg. Die ik meer kan voelen. En die kan ik soms nu ook in zee. Of zeker als ik op trip ga naar oceaan in Frankrijk of Spanje. Dan kan ik die kwetsbaarheid veel dieper voelen. En kan ik ook getriggerd worden. En kan daar een paniek ontstaan in mijn lijf. Die natuurlijk een link heeft ook met 11 mei. Daarin zit meer kwetsbaarheid. En aan de andere kant heb ik nog een kans en kan ik wat meer van het leven maken dan ik voorheen deed. Dus ik voel ook dat ik meer leef. Ja. Dus het voelt voor mij nog als een extra kans. En dan kan je maar beter met 2 handen aangrijpen. En dat maakt je gek genoeg wel minder bang voor het leven zelf.
Ik stel Marjolein dezelfde vraag. Haar leven is voorgoed veranderd.
Als je probeert wat uit te leggen. Ik zei vroeger, weet je, dan werd je wakker. En dan begon de dag al goed aan, soort van. Hè? En dan kwam je op je werk en dan vertelde iemand een leuke grap. En dan moest je heel hard lachen. En dan werd je wat blijer. En dan kwam er daarna, gebeurde er weer wat grappigs. En dan werd je nog wat blijer. En dat ging zo een beetje dan de hele dag door. Waardoor je een beetje zo klom op die ladder. En dat je aan het eind van de dag dan echt ook met een lach in je bed kon liggen, dat je een fantastische dag werkelijk had gehad. Omdat het klom. En iedere keer werd die dag wat beter. En nu is het een soort van vlakke lijn. En dan is er een hobbeltje in de weg. En dan moet ik heel hard lachen als het hobbeltje er is. En daarna hebben we weer een vlakke lijn. En dan komt er weer een hobbeltje. En soms heb ik 10 hobbeltjes achter elkaar. Maar klim niet meer. Hij wordt niet beter die dag.
Is er iets of iemand schuldig aan zijn dood?
Niemand is hier schuldig aan. Niemand had dit kunnen voorkomen. Niemand had dit kunnen voorzien. Als het nou regelmatig gebeurde dat mensen stikten in het schuim, dan had je het kunnen weten. Maar als het dan ook nog nooit ter wereld gebeurd is, dan kan je dit helemaal niet eens bedenken, joh. Dus die jongens zijn niet schuldig. En ja, je kan niet echt boos op de zee worden. Hè. Dat is natuurlijk een rare schuldige.
Marjolein heeft de opbrengsten van haar boek gedoneerd aan de KNRM. Van de eerste druk konden de mannen en vrouwen van station Scheveningen een cheque van €25.000 geven. Ze hoopt eind 2023 nog een keer zo'n donatie te kunnen doen.
Ja, dat zijn mijn helden. Die wisten eigenlijk al heel erg snel dat ze de jongens niet meer het levend het water uit gingen halen. Dat was wel heel snel duidelijk toen ze aankwamen. Toen lagen ze al met diegene die ze zagen, lagen al met het hoofd naar beneden in het water. En weet je, er was natuurlijk een enorme onduidelijkheid van hoeveel zijn er in het water. En ze wisten dat de kans dat ze iemand levend eruit zouden halen eigenlijk wel vrij nihil was. En toen gingen ze. En met gevaar voor eigen leven. Omdat ze weten hoe belangrijk het is. Dat die jongens gewoon terug moeten komen. Zodat ouders ze kunnen begraven. En ze gingen. Zonder te twijfelen. Zonder aan zichzelf te denken. Ja, helden. Er is geen ander woord voor, denk ik.
Deze helden zijn sinds 11 mei 2020 alweer ruim 300 reddingsacties verder. Ook zij kijken terug. Marco begint.
Ja, spijtig natuurlijk dat er zoveel doden zijn gevallen. Maar trots op de manier waarop we die actie hebben aangepakt. En ook hoe iedereen zijn stukje taak volbracht. Iedereen die wist wat hij moest doen. Er zaten nieuwe jongens bij. Die wisten op dat moment ook al precies wat ze moesten doen. Daar oefenen we voor, daar leren we voor. Ja, daar was ik op dat moment naderhand super trots op dat iedereen wist wat hij moest doen. Dan zie je toch maar dat het een vrijwillige organisatie. Dat je daar zoveel voor doet, omdat je elke actie goed uit wil brengen. Ja, dat was prachtig om te zien.
En hoe kijkt Arie terug met al zijn ervaring van de afgelopen 50 jaar?
Ja, eigenlijk als een gewone reddingsactie. Dan wel met een heel andere afloop als dat we gehoopt hadden. En ook wel een met een die toch wel veel meer impact heeft. Dat wel, maar het is en blijft gewoon een reddingsactie van de KNRM. En waar wij vrijwilligers voor zijn om dan in actie te komen.
Toen zei iemand op een gegeven moment, hij zegt, je hebt 3 kinderen thuis. Hij zegt, je had het in het schuim kunnen leggen. Ja. Hij zegt, maar wat nou de volgende keer als het weer gebeurt? Ik zeg, dan ga ik weer.
Tot zover het verhaal van het Scheveningse surfdrama. Bedankt Marjolein, Ruurt, Arie en Marco voor het delen van jullie verhaal. Onze gedachten gaan uit naar alle nabestaanden van Joost, Sander, Pim, Matthijs en Max. Het boek Rouw van Marjolein Hartman is te verkrijgen via de website boek-rouw.nl, via bol.com of via de boekhandel. Als je wilt kun je de mannen en de vrouwen van de KNRM steunen. Kijk op knrm.nl. Abonneer je vooral op deze podcast, want volgende week zijn we er weer met een nieuw reddingsverhaal. Dit keer het verhaal van 2 jongens die 17 uur lang stuurloos ronddobberden op zee en zich helemaal geen zorgen maakten. We bedanken Fisherman's Friend voor het mogelijk maken van deze podcast. De KNRM bestaat alleen dankzij donateurs. Steun de KNRM ook en word donateur via knrm.nl. Deze podcast is een productie van PNP Media. Montage en regie door Twan Mensink. Mix en master door Bas Melis en Carlos Dallafiore van DHJ Amsterdam. Mijn naam is Roelof Hemme. Bedankt voor het luisteren.